Also, meneer denkt dat hem koning is. Allee, dan zullen we u ook eens als een koning behandelen, hè? We zullen u een kroontje geven, ja, dan voelt meneer zich goed. We zullen ook een chique mantel geven, zo'n beetje, we hebben hier nog een purperen vod. En de koning die toch de richting wijst waarin zijn volk moet gaan en handelen, en ook om de militaire krachten te oriënteren met zijn scepter, en wel, je krijgt ook zo'n stok in uw pollen. Vandaar, zie daar het eerste beeld, voor diegenen die het kunnen zien, tegen de pilaar in de Zuiderdwarsbeuk, Christus als gespotte koning, maar dan gespot in de zin van bespot. Hij staat daar met een doornenkroon, met een vod, met een purperen kleurtje en met een stok in zijn handen, een rietstok. En ze knielden voor hem, gegroet koning der Joden. En toen bespuwden ze hem, sloegen hem op zijn gezicht en vezen de kroon aan, waardoor de doornen zich pikten, planten in zijn huid. Dat is uw loon, meneer de koning. Er zullen er zeker zijn die toen in hun handen hebben gewreven. Aha, voilà. Die voeren we af. Hij heeft ons lastig gemaakt. Hij heeft tegen de schenen gestampt van ons establishment. Hij heeft de tempel ondersteboven gehaald door met touwen een zweep te maken. En onze financiële handel overhoop te gooien. Hij heeft ons uitgemaakt voor witgekalkte graven, wij die nogthans getrouw aan de regels hielden van onze wetten. En dan geniet hij, uitgerekend hij, populariteit. In het begin dachten we nog, aha, dat is de Messias. Die gaat ons bevrijden van de Romeinen. Die gaat van ons een groot volk maken. Maar na verloop van tijd dachten we, oei. Hij heeft ons blij gemaakt met een dode mus. Triestig. Het is niet de juiste. Het is niet de Messias waarvan wij dromen. Voer af. Dus, Romeinse gouverneur, doe uw werk, man. Zeker als je wil dat wij aan uw kant blijven staan. Zie daar het lot. De wereld had het niet goed begrepen. Hij wou geen koning zijn volgens aardse criteria. Hetgeen we er juist hebben uitgebeeld. Ja, ik weet dat ik vaak verwijs naar onze mis van daar juist bij de scouts. Maar daar voeren we het iets plastischer op vooraan in toneel. We hadden een echte koning met een gouden kroon en een chique mantel. Ja, en een echte stok. En dan met takken van de bomen. Zo'n kroon en een stok van een scepter en zo'n vodke. Ja, alleen vooruit. Wie is nu de echte? En Jezus zei, kijk, ik wil de harten veroveren, niet landen. Dat is aan mij niet besteed. Er zijn er vele anderen die zich door die zucht hebben laten leiden en misleiden. Jezus zei, ik ben gekomen om de waarheid te dienen. Niets anders dan de waarheid. En u weet, dat steekt. En dat doet pijn. En wie die niet kan verdragen, die wordt dan venijnig en steekt terug met dit als gevolg. Onlangs vertelde iemand mij die Joodse mensen had getroffen. En die zeiden, het duurt toch eigenlijk wel wat lang, hè, onze Messias. Want u eerlijk gezegd, ze zitten er toch al een paar duizend jaar op te wachten. En ze denken, wanneer gaat hem nu komen? Wij zeggen, als je dat nog mag zeggen in deze tijd, dat de ene beter ziet dan de ander, dat ligt natuurlijk politiek correct al heel gevoelig, en godsdienstig ook. Maar mogen wij het nog zeggen? Hij is er, hè. Hij is daar onder u maar je moet het erkennen. Hij is gekomen voor de waarheid, de ontwapenende waarheid. Maar die waarheid wordt in een tijd dat we onze eigen zorgen hebben en vooral wanneer we baden in een comfort dat werkelijk weergaloos is en dat we niemand misgunnen, voor alle duidelijkheid. Wij zijn blij in deze tijd te mogen leven, dat wij een aangenaam leven mogen hebben, materieel, hopelijk ook als persoon, familiaal, sociaal. Maar ja, we stellen toch ook vast dat de populariteit van Jezus zwaar gehavend is. Misschien omdat ook velen in hem niet zo de Jesus Christ superstar zien, waarvan velen dromen. In de ogen van velen is het een loser. En wie volgt er nu? Een verliezer. Maar het is Gods kracht, Gods waarheid die hij toont. En die zal overwinnen in zijn verrijzenis, er waar wij van leven. Toch is het ook voor de spreker hier een aanleiding geweest om eens na te denken. Ik had gisteren het geluk de avondmis mee te maken in het Begijnhof. Het was om 16:30. Het is al donker. Het is daar bijzonder stil. De weg, die moet je al goed kennen, wil je niet struikelen en op uw edel gelaat terechtkomen. Ja. Maar ja, dan zo in een schaars verlicht kapel, die toch wel iets bescheidener is dan deze basiliek. En zo met een 20-tal mensen, gelukkig, een zeer bewogen en taalvaardig en inspirerend priester, meneer Schelen van Sint Paulus. En ja, zo in een kleine groep. En eigenlijk zeg je, ja, dat heeft toch zoiets, zoals in het begin van het christendom. We vinden elkaar, ondanks de gejaagdheid en de bling-bling waar de wereld achterloopt. En op zichzelf is het gegeven nu niet echt om te zeggen, kom aan, we maken daar een mooie groepsfoto van en we zorgen dat we in de media komen. Maar het is authentiek. Het is zonder poe, pa. Het was gewoon, heel gewoon, diepzinnig en authentiek. En het is dat telt. Niet het decor. Daarom dat ook de Mariekapel bij ons het wel eens als een deugddoende ervaring beleeft om één keer per jaar de mis in een, laat ik zeggen, in een huiselijke kamer te vieren, hier nabij, aan een tafel. Het is een andere setting. Het is toch een andere manier. Hier is het altijd een beetje podiumachtig. Ja, het heeft toch een andere impact. Het is alsof dat het een beetje directer ons hart raakt. En uiteindelijk is het daarom te doen. Het gaat niet om de statistiek, hoeveel katholieken zijn er bijgekomen, hoeveel zijn er gedoopt. Het is goed om te horen dat in ons land toch nog de helft zich als katholiek beschouwt op een of andere manier. Had ik niet verwacht. Maar dat alleen doet het hem niet. De vraag is, heeft Jezus voor u betekenis? Als u een beslissing neemt, of het nu een klein beslissing is, ja, of een grotere, wat je met je leven doet, of hoe dat je gedraagt op straat, of wanneer je in je vrije tijd bezig bent, mag ergens de stem van uw geweten, sterker, de stem van God, mee spreken, meespelen. Mag die vat hebben op uw gedachtegang. En nogmaals, dat zit heel moeilijk voor ons. Ik ben baas. Sommigen zullen zeggen in eigen buik. Anderen zeggen, ik ben baas hier. Niemand anders. En als je soms hoort zo'n getuigenissen van mensen die in een of ander artikel of in een of ander nieuwsprogramma de kans krijgen om hun eigen persoonlijkheid een beetje te presenteren, dan is het toch ook vaak het accent, ja, maar ik ben een vrij mens. Ja, akkoord, Leven de vrijheid. Maar het kan geen alibi zijn voor wispelturigheid. Waarden en normen zijn hopelijk vaststaand, vormen een ruggengraat. En die moet je meekrijgen vanuit je opvoeding. En als christen mogen wij terugblikken op 10 geboden, maar nog meer. Door een radicale liefdesboodschap. En die in parabels en vergelijkingen ons is duidelijk gemaakt. En de vraag is, in welke mate mogen die mee onze gedachtegang bepalen? En daar begint het. En de woorden die we spreken en de daden die we doen, zijn hopelijk daar een consequent gevolg van. En dan ook de vraag, heeft ons geloof in Jezus iets te betekenen? Heeft dat een effect op onze manier van doen? Of zeggen wij, ja, wij zijn christenen, maar als het erop aankomt, dan heeft Jezus niks in de pap te brokken in woord of daad. Ja, en dan denk ik dat we nog niet de betekenis hebben van het feest van vandaag. Ik heb het al dikwijls gezegd, o zo dikwijls. U weet, Napoleon die zei achteraf, allee, ik had nu zo'n prachtig leger, ik ben zo'n strateeg, ik had de betere wapens en ik heb niks kunnen veroveren. En Jezus heeft de harten van zoveel veroverd. Hij begon te snappen, weliswaar na de feiten, dat hij verkeerd zat om de zin van het leven te vinden. Laten we hopen, zusters en broeders, en bidden, dat wij die worstelen om onze eigen vrijheid, ja, om die naar voren te schuiven, dat wij toch ook het geluk mogen ervaren om iemand die ons begeleidt te ervaren als een gezel in het leven. En die ons zegt, kijk, als je nu de bekroning wil vinden van uw mens zijn, ja, jawel, deel dan in mijn koningschap. Laat mij mee regeren in uw gedachtegang. Ja, dan zitten we samen goed op weg naar een hemelse vreugde.